Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, het 9e vers. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. 119, vers 9. U wordt voorgelezen Romeinen 4, vanaf vers 13 tot het einde. Ik herhaal Romeinen 4, vanaf vers 13 tot het einde. Na het schriftgedeelte wordt u gelezen uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, artikel 3 en 4. Eerst doen we echter belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 48, het laatste vers, spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vanaf vers 13. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is teniet gedaan. Want de wet werkt toorn. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij zij naar genade, ten einde de belofte vast zij al de zaden. Niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof van Abraham is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld. Voor hem, aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke net zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Uit de Dordtse leerregels lezen we u hoofdstuk 1, artikel 3 en 4... En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goedertierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap, tot wie hij wil en wanneer hij wil, door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in Christus de gekruisigde. Want hoe zullen zij in hem geloven van welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toren Gods. Maar die het aannemen en de zaligmaker Jezus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toren Gods en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd.
gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 130 en daarvan het tweede, het derde en ook het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten voor de emerituskast, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmiddag in verband met zondag 7 van de catechismus uw aandacht voor het ware geloof. Als u een beetje getrouw bijbellezer bent, dan weet u dat dat woord geloof in de Bijbel nogal eens voorkomt. In de eerste plaats is u vanmiddag gelezen uit Romeinen 4. En daar geeft Paulus aan de hand van Abraham een voorbeeld van de betekenis van het ware geloof. We lezen namelijk in Romeinen 4 vers 18. Dan gaat het over Abraham, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft. Dus Paulus zegt, hij heeft geloofd dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. Dus God had wat gezegd, en toen heeft Abraham daarop vertrouwd dat God dat ook zou doen. En dat noemt de Bijbel geloven. Dus geloven, dat is dat God iets zegt, en dat een mens door inderdaad de goddelijke genade dat ook voor 100% vertrouwt, dat dat betrouwbaar is. En dat staat hier dus in de Bijbel. Abraham heeft geloofd. Hij achtte God betrouwbaar. Hij zei wat God gezegd heeft, dat zal gebeuren, dat zal geschieden. Hoe het moet, dat weet ik niet, maar het zal gebeuren. En dan tegen hoop op hoop. En dan schrijft Paulus aan het slot van dit hoofdstuk, dat is nu allemaal in de Bijbel opgeschreven in Genesis, ook om onzentwil, vers 24, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft. Wat bedoelt Paulus hier? Wel, het gaat over hoe we recht staan voor God. Dat kan alleen door het middelaarswerk van Christus. En nu wil God dat middelaarswerk van Christus alleen maar toerekenen. Dus iemand, als het ware, daarin laten delen. Die door het geloof daar gebruik van maken. Dus iedereen die daar geen gebruik van maakt, die staan niet recht voor God. En iedereen die daardoor het geloof, ieder die daardoor het geloof gebruik van maakt, die staat, zo zegt de Bijbel in Romeinen 4, recht voor God. Dat is dus heel bijbels. En dat is belangrijk en dat moet u onthouden. Ik kan nog veel meer dingen natuurlijk noemen uit de Bijbel over het geloof, maar ik heb u ook laten voorlezen de Dordtse leerregels. En dan heb ik uit hoofdstuk 1 laten voorlezen, artikel 3. En daar staat dat het de bedoeling is van de prediking dat de mensen tot het geloof worden gebracht. We lezen in de Dordtse leerregels, en opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierenlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap. Dus we komen in de kerk, we houden een preek, we luisteren naar een preek, opdat mensen tot geloof worden gebracht. We zitten hier dus niet in de kerk om naar elkaar te kijken. We zitten hier ook niet in de kerk om er weer zo uit te gaan als we erin kwamen. Een prediker heeft als gedachte, als belangrijk motief, mensen tot het geloof brengen. En u zit, hoop ik, te luisteren en dan denkt u, heb ik nou ook deel aan dat ware geloof? Heb ik dat nou ook ontvangen? Maar kijk, als dat niet meer centraal staat in ons bezig zijn, kunnen we dit kerkgebouw net zo goed dicht doen. En dan heb het eigenlijk geen nut. Want het gaat erom dat er nieuwelingen in Sion geboren worden en dat de kerk Gods wordt gebouwd. Dus opdat de mensen tot het geloof gebracht worden, zendt God goede tierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap. Let daarop of dat in de prediking ook belangrijk is en of dat handen en voeten krijgt. Als u mensen hoort praten en zegt, nou dat vind ik niet zo belangrijk, dan hoort u geen goede preek. En in een goede preek komt dat ook in de orde. Aan de orde, daar worden mensen tot het geloof gebracht. Daar wordt daar de klem, daar wordt daar de nadruk op gelegd. Want we gaan op reis naar de eeuwigheid. Wie weet hoe spoedig die reis ten einde is. En als u dan niet gelooft. Nou, dan zegt onze Duitse leerregel het volgende. Die dit evangelie niet geloven, op die blijft de toorn Gods. Staat ook in onze belijdenis. Dus het zou kunnen dat u zegt, ik hoor het wel, maar ik geloof het niet. Ik vertrouw daar niet op. Dan blijft de toorn van God op u. Dat staat in onze belijdenis en dat zegt de Heer Jezus ook in het evangelie van Johannes. En aan de andere kant, wie dan wel geloven, maar die het aannemen en de zalig maken Jezus Christus met een waarachtig en levend geloof omhelzen, die worden door hem van de toorn van God en van het verderf verlost en met het eeuwige leven begiftigd. Dus geloven, dat is dat evangelie aannemen. Ik stop nu even, zodat u dat verstaat. Geloven, dat is hetzelfde als het evangelie aannemen. Dus het evangelie aannemen is niet een remonstrantse gedachte zoals sommigen denken, maar dat staat gewoon in onze belijdenis. Alleen het moet natuurlijk wel op de goede manier aannemen. Zoals het ook in de Bijbel staat. Zo velen hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Die dat evangelie aannemen en die de Heer Jezus Christus met een waarachtig en levend geloof omhelzen. Dat zijn twee omschrijvingen van geloof. Aannemen en de Heer Jezus is met een waarachtig geloof omhelzen. Dat zijn twee woorden voor dezelfde zaak. Dus u kunt bij uzelf nagaan hoe u er nou voor staat voor de eeuwigheid. Hoort u bij die eerste groep die het evangelie niet geloven? Dan zegt hier onze Duitse leerregels en de Bijbel, dan blijft de toorn van God op u. En als dan van de week eeuwigheid wordt, dan komt u voor eeuwig om. Ik hoop niet dat u dat te erg vindt dat ik dat nou zeg. En ik hoop ook niet dat u denkt dat ik nou met bangmakerij bezig ben, want dat staat gewoon zo in de Bijbel. En omgekeerd, er zijn twee soorten mensen. Als je dat nou wel hebt aangenomen, als je nou gelooft, dan hebt u dat evangelie aangenomen. Dan hebt u met een levend geloof de Heer Jezus Christus omhelst. Dan zullen u daar best wat kunnen vertellen. Hoe dat nou gegaan is in uw leven. Hoe dat grote wonder heeft plaatsgevonden. Dat God afdaalde naar zo een als u was. En dat u met die geschonken hand van dat geloof, die geschonken zaligmaker heb aangenomen, ervan gebruik heb gemaakt, en hoe dat dan is gegaan in uw leven. Nou, Paulus zegt, het behaagde de Heer zijn Zoon in mij te openbaren. En dan horen we in de Bijbel de belofte van het evangelie, of wat hier staat in de Duitse leerregels, dat die dat dan met een levend geloof in Jezus omhelzen, die worden van het verderf verlost en die ontvangen het eeuwige leven, die worden daarmee begiftigd. Gemeente, dat staat er helder. En uiteindelijk, als God een mens bekeert, dan maakt hij een mens ook eenvoudig. En de eenvoudigheid van het geloof. En dat is nu een hele belangrijke kern. En als ik dat nou zo allemaal tegen u zeg, dan denkt u natuurlijk bij uzelf, wat is dan precies dat ware geloof? Hoe ziet dat er nou uit? Want het is natuurlijk heel, heel belangrijk. En daar gaat onze catechismus dan antwoord op geven in zondag 7. Wat nou precies dat ware geloof is. En daar gaan we dan vandaag, vanmiddag, een poosje bij stilstaan. Ik ga u eerst die zondag lezen. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het heilig evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En wat er verder volgt en wat we zojuist aan het begin van deze dienst hebben gehoord. Het gaat over het ware geloof. En onze Heidelberg onderstreept dan eerst nog eens even dat dat nodig is. Onze eerste gedachte. In de tweede plaats gaat onze Heidelberg dan precies uitleggen wat nu de eigenschappen zijn van dat echte geloof. Hoe ziet het er dan uit? Wat is het wezen van dat geloof? En tenslotte vertelt onze Heidelberg ook nog iets over de inhoud. En dat komt dan verderop in de catechismus uitvoerig aan de orde. Dus het gaat over het ware geloof, het is nodig, de eigenschappen en tenslotte de inhoud. Gemeente, we hebben in de catechisme eerst gezien de nameloze ellende van een mens. En daar moet een zondaar bij bepaald worden. Dat hij schuldig staat tegenover God. En dat die schuld zo groot is dat u en ik, wij kunnen dat samen niet oplossen. Als God er niet aan te pas komt, dan wordt onze schuld niet opgelost. Het is zelfs zo erg met een mens, hij trekt zich er eigenlijk niks van aan. En ik denk, ik zie het wel hoe het afloopt. Want dat is een mens. Dodelijk gerust en hij zegt tegen God, wijk maar van ons. Want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. En daarom is er een ingrijpen Gods nodig, dat onze ogen open gaan. Dat de Heilige Geest ons overtuigt van onze nameloze ellende. Dat we nou midden in de dood liggen. Daar is een godswerk voor nodig. Hoe doet de Heer dat werk? Wel, dan maakt hij een mens meestal onrustig. En dan gaat hij zijn zonde zien, wordt hij zondaar voor God, en dan kan hij zichzelf eigenlijk niet meer zo goed verklaren. Dan weet hij niet hoe hij eigenlijk verder moet in zijn leven. Wordt hij onrustig over de dag van zijn sterven, dan wordt hij onrustig over zijn levenswandel, dan wordt hij onrustig als hij in de kerk zit, dan wordt hij onrustig als hij bidt, dan wordt hij onrustig als hij denkt over God en over zijn naast, en dan vliegt alles hem bij ogenblikken aan. Nu heb je sommige mensen die worden wel eens onrustig en dat gaat over. En dat noemen we dan algemeen werk van Gods geest. En dat is jammer. Dat komt niet door de Heilige Geest, maar dat komt door ons, omdat we tegen God zeggen, ja, we willen dat eigenlijk niet. Want een mens die leeft in een voortdurend verzet tegen God. En het ergste is onze onwil, we zeggen gewoon, we willen dat niet. En dus leven we weer gewoon verder. En er zit hier vanmiddag niemand in de kerk, of die kent wel momenten in zijn leven dat er onrust kwam. Bijvoorbeeld bij het sterven van een geliefde vader of moeder, of in een andere situatie van ziekte, of is een ernstige preker, oudejaarspreek, of weet ik wat allemaal. Er zijn genoeg momenten in uw leven dat de Heer is even zei, vriend, vriendin, hoe gaat het nou op reis naar de eeuwigheid? Maar dat we er tenslotte weer overheen hebben geleefd. Daarnaast is er ook bijzonder werk van de Heiligheid en dan werkt dat door. Dan kun je die onrust niet van je afschudden. Je probeert dat wel en je gaat eens praten met iemand die veel van de Bijbel weet en veel van de bevinding weet en dan zegt hoe is het dan precies en die vertelt er dan eens wat van en denkt hij, nou daar heb ik ook wel iets van en dan word je er een beetje gerust op. Maar de Heilige Geest die brengt je zondags weer in de kerk of die laat je iets lezen in de Bijbel en die zegt van heb jij er nou deel aan en dan blijkt het niet zo te zijn. En dan blijft die onrust maar knagen aan je ziel. Vooral dat moment van sterven en God ontmoet. Gemeente, jong en oud, dat zijn dingen die worden hier aan deze zijde van het graf geleerd. Om heilige onrust. Ik zou eigenlijk willen vragen, kent u daar wat van en voor het eerst, maar ook opnieuw, die blijvende, knagende onrust. En dan heb u natuurlijk wel over de Bijbel gehoord en over de Heer Jezus gehoord en over de zaligheid en over het geloof. Maar dat zijn allemaal van die grote, diepe dingen, ook ware dingen, ook betekenisvolle dingen. U hebt van Gods kinderen gehoord en van de geboorte van de Heer Jezus, allemaal heel waar, maar heb u er nou deel aan? Kijk, en dat is een enorm belangrijke vraag. En de Heilige Geest laat nou niet los voordat er een antwoord is op die vraag. En dan gaat onze Heidelberg in de tweede plaats in het stuk der verlossing ons stapje voor stapje dat antwoord uitleggen. In de eerste plaats begint onze Heidelberg in zondag 5 ons te vertellen dat die onrust kan worden weggenomen als we weer worden verzoend met God. Een verzoening kan alleen tot stand komen door betaling. Doordat onze levensschuld die we maken betaald wordt. Je hebt aardse schuld, dat is een hypotheek bijvoorbeeld. En dat weet u allemaal, als je een hypotheek hebt bij de bank of een schuld bij de bank. Dan zegt de bank, meneer, wanneer gaat u terugbetalen? Dat is bij aardse schuld. Nou, als God de Heilige Geest in ons leven komt en die Heilige Geest die werkt wat door, dan zegt de Heilige Geest, wanneer gaat u uw geestelijke schuld betalen? Want die schuld is heel erg en heel hoog. En dan moet u dus betalen. En dan probeer je natuurlijk ook te betalen. Dan zeg je, nou, ik zal wat meer in de Bijbel lezen, ik zal ook wat meer bidden, ik zal ook wat meer dit doen, ik zal ook wat meer ernstiger gaan leven, ik zal ook wat netter gaan leven, enzovoort, enzovoorts. En aanvankelijk denken mensen dan ook nog dat dat fijne en goede betaalmiddelen zijn voor onze geestelijke schuld. Dan word je dus van een beetje onfatsoenlijk wat fatsoenlijker. En dan heb ik niks tegen fatsoen, alleen we kunnen daar God niet mee ontmoeten. Dus let op, ik zeg niet dat u onfatsoenlijk moet gaan leven of slordig moet gaan leven. Integen, dat zeg ik nooit. Maar ik zeg wel, met al uw fatsoen en met al uw levensverbetering kunt u voor God niet bestaan. Want er moet betaling plaatsen, betaling van uw schuld. En onze Heidelberg zegt, de schuld wordt alleen maar dagelijks meer. Wordt niet minder, maar meer. Dan in de tweede plaats gaan we dan nadenken in onze Heidelberg zondag 6 over het betaalmiddel. En dat er nog één betaalmiddel is en dat is het zoen- en kruisverdiensten van Christus. En dat heb ik natuurlijk vorige week en vanmorgen en daar wil ik elke zondag natuurlijk veel van vertellen. Want daarvoor heeft de Heer me geroepen om daarvan arme zondige mensen wat te vertellen. Over hoe belangrijk en hoe heerlijk dat er is als je onderdaan mag zijn van koning Jezus. Als je hem door een waar geloof hebt aangenomen en als je mag weten voor zijn rekening te liggen. Ja, dan kun je wel zingen en huppelen van zielenvreugd. Echt waar hoor, als je bij hem mag horen dat hij je zaligmaker is. Ik zeg niet dat het zonder strijd gaat, ik zeg ook niet dat het allemaal makkelijk is. Maar ik zeg wel, gemeente, dan behoor je bij de gelukkigste mensen op heel de aarde. Dus dat die zaligmaker, de grote inhoud van het evangelie, dat is nodig. Want alleen daarin, zegt God zelf van de hemel, heb ik mijn welbehagen. En God heeft geen welbehagen, geen begeerte aan u en aan mij. God heeft geen begeerte aan dierenoffers of aan engelen of zo. Nee, God heeft een begeerte, een welbehagen aan zijn Zoon. En alles wat van Christus is, daar heeft God de Vader een diep vermaak in. En ook allen die bij Christus horen. En alles wat niet bij Christus is, daar heeft God de Vader vanwege de zonde een diepe afschuw van, daar ligt zijn toorn op. Dus buiten Christus ligt de toorn van God op u. Dan bent u helemaal niet aangenaam, dan bent u een huilende wildernis, dan bent u een vreselijk beest voor God. Nou, ik zeg het maar net zoals het in de Bijbel staat en ik hoop niet dat u dat nou erg vindt, maar buiten Christus is een mens verschrikkelijk voor God. Dan ligt hij onder Gods toorn. Dus we hebben dat van verteld van die zaligmaker en de heerlijke zaligmaker, gewillig, beschikbaar, volkomen, alles. En volkomen heeft hij betaald. De Heer Jezus heeft niet een beetje voor de helft betaald. Dus dan kom je ook wel eens tegen die gedachte. De Heer Jezus nou voor een klein beetje heeft betaald en de rest moeten wij dan allemaal doen en zo. Nee, gemeen. De Heer Jezus betaalt volkomen. Heel de schuld betaald en heel de wet volbracht. En als gevolg daarvan willen Gods kinderen niet anders dan de Heere gehoorzamen. En dat hoort er altijd bij. Een echt kind van God die wil gehoorzaam zijn aan God. Want dan heeft de Heer Jezus alles voor hem gedaan. Volkomen zalig maken. En nou rijst dan de vraag, dat is zondag 7. Hoe krijg je daar nou deel aan? Hoe hoor je nou bij die zalig maken? Is dat misschien door de heilige doop? Nou, de heilige doop is geweldig belangrijk. Kinderdoop, grootdoop enzovoorts. Maar het is niet zo dat een paar druppels water ons deel geven aan Christus. Dat zijn symbolen die wijzen op de noodzaak van de vereniging. Ze zijn de vereniging zelf niet. Anderen denken, nou als je bekeerde vader en moeder hebt en een mooie opvoeding, dan hoor je daar geleidelijk aan vanzelf ook wel bij. En nou is het zeker dat de Heer geleidelijk aanwerkt, dat geloof ik wel. Maar ik geloof niet dat je zomaar slapenderwijs deel krijgt aan de Heer Jezus Christus. Dat is ook niet zo. Daarvoor zijn de voorbeelden in de Bijbel te duidelijk. Zacchaeus, Bartimaeus, Paulus, Timotheus enzovoort. Kwam allemaal een tijdstip in hun leven dat ze zijn overgegaan naar het rijk van de duisternis in het rijk van Gods licht. Dus we zijn dat niet door de doop, we zijn dat niet door geboorte, maar hoe krijg je nou deel aan de Heer Jezus? Wel, dat krijg je door het ware geloof. Het geloof verenigt met Christus. En dan gaat onze Heidelberg ons eerst iets vertellen dat dat geloof nu nodig is. En dan zien we in vraag en antwoord 20 hoe dat noodzakelijke wordt onderstreept. Want dan staan alle mensen... zijn in Adam verdoemd, veroordeeld betekent dat, maar worden ze nu ook allemaal weer door Christus zalig? Op zich wel een mooie vraag natuurlijk. Alle mensen zijn verloren, dat komt door de zondeval. Heel de wereld is één huilende wildernis. Nu horen we in de Bijbel van Christus en van het evangelie, en worden nu ook alle mensen weer door dat evangelie behouden. Nou, dan is het antwoord, als je al even een beetje nadenkt, waarschijnlijk niet. Er zijn ook een heleboel mensen die het evangelie nog nooit hebben gehoord. Ook in Amersfoort zijn die er. Hebben er nog nooit van gehoord. Ook in Nederland zijn miljoenen mensen die horen de boodschap van het evangelie niet meer. En God zondert u nou af om die boodschap wel te horen. Andere mensen niet. Dus het mag voor ons al een wonder zijn dat we hier allemaal mogen zitten. Dat er een bank is waarin we kunnen zitten. Dat er een gebouw is waarin we die boodschap horen. En dat God zegt, nou, ik heb een Bijbel, ik heb een bank, ik heb een plek. U mag daar naar luisteren. En daarin heeft God goede bedoelingen met zondige mensen. Want de Heer Jezus kwam naar de aarde niet om de mensenzielen te verderven, maar om de mensenzielen te behouden. Dus dat mag ons eerst al eens even wat doen stilstaan, dat de Heere nu bemoeienissen maakt. Met u, met jongeren en ouderen, jong, oud, God maakt bemoeienissen. Dus niet alle mensen, want niet alle mensen horen het evangelie, maar alle mensen die het evangelie horen, gaan die dan geloven? Als je dus in de kerk bent, een lid van de kerk enzovoort, en kijk dan eens in het antwoord en dan zegt het antwoord nee. Nee. Niet alle mensen in de kerk, niet alle mensen op de aarde, maar... En dan gaat onze Heidelberger heel duidelijk en positief uitleggen hoe het dan wel zit. Wie worden er behouden? Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Hem worden in, dus Christus worden ingelijfd. En al zijn weldaden aan. Er staan dus twee dingen in het antwoord. Of drie, dus is dat niet iedereen. Maar wie dan wel? Wel degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd. En in de tweede plaats zijn weldaden aannemen. Laten we eerst eens even stilstaan bij dat woordje ingelijfd. Worden ingelijfd. Ja, dat is niet iets, ik lijf mij in. Nee, die woorden worden ingelijfd, die willen ons duidelijk maken dat verbonden zijn of verbonden worden aan de Heer Jezus een wonder is wat God door zijn genade tot stand brengt. Want van nature horen we bij Adam en door Gods genade maakt God iemand los uit Adam en brengt hij hem over in de gemeenschap met Christus. En dan wordt hij dus ingelijfd, wordt hij één lijf met Christus, dan gaat hij behoren tot het geestelijke lichaam van de Heer Jezus. En dat gebeurt door goddelijke genade. Nou, Paulus zegt daarover, behaag de Heer zijn zoon in mij te openbaren. En we kunnen een heleboel andere voorbeelden uit de Bijbel noemen waarin we dat vinden. De Pinksterlingen op de Pinksterdag, de stokbewaarders, Paulus zegt, geloof in de Heer Jezus Christus. En dan zien we allemaal voorbeelden waarin dat voor het eerst gebeurt, dat iemand dus uit het rijk van de duivel overging naar het rijk van Christus en dus door een waar geloof Christus werd ingelijfd. In de handelingen kunt u veel voorbeelden daarvan lezen. En dat is dus Gods opzoekende zondagsliefde. En dat ware geloof, dat gaat dus terug op het werk van de drie-ene God en op zijn genade in het leven van zondige mensen. Hier wil ik een kleine opmerking bij maken, een praktische opmerking. Kijk, als dat nou gebeurt in ons leven, dat we uit dat rijk van de duisternis komen en mogen binnentreden in het rijk van het licht. En als er dan iemand bij u komt en zegt, vertel daar eens wat van. Het is wel heel normaal, dat grote gebeurtenissen in je leven, daar kun je ook iets van zeggen. Stel, u bent getrouwd. Je bent een jaar of 20 of 25 en je gaat trouwen met de vrouw waar je erg veel van houdt. En dan komt er iemand bij u, je bent een jaar of 10 getrouwd. En wanneer ben u eigenlijk getrouwd? En u zou moeten zeggen, ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Ik dacht bij mezelf dat ik met die vrouw was getrouwd, maar hoe dat nou precies? Ik weet het allemaal niet meer, want ik vergeet dat allemaal. Wat zou u denken van zo iemand? Nou, ik denk of dat die zijn verstand aan het verliezen is of iets anders, maar dat is niet normaal. Dat weten we allemaal. Gemeente, zo is dat ook in het geestelijke. Ik heb het nou even niet over de kleine kinderen en iemand die al van zijn prille jeugd de genade mag ontvangen. Maar ik heb het nou over gewone mensen die in de kerk komen, die de boodschap horen, die iets kennen van dat overtuigende werk in hun leven. En hoe is dat dan als de Heer nu voor het eerst in je leven komt? Nou, gemeente, u kunt hoog en laag springen, maar daar weet je echt wel van, hoor. Je weet hoe dat gebeurd is, hoe het ervoor was, hoe het eronder was en wat er daarna op is gevolgd. Ik hoop niet dat u dat nou streng vindt of dat u dat nou een beetje typisch gegem vindt of weet ik veel wat, maar dat zijn dingen die de Heer nou leert aan al zijn kinderen. Wanneer was dat nou voor het eerst? Hoe oud was je toen? Toen dat die gezegende Christus vanuit zijn woord in door de Heilige Geest in je ziel en in je leven openbaar en als ware tegen je zei, ziet hier ben. Toen dat huwelijk dus tussen u zondaar en Christus werd gesloten. Wanneer was dat dan? Vertel het eens op grond van de Bijbel hoe dat nou gegaan is. Hoe dat tot stand gekomen is. Johannes zegt, het was omtrent de 10e uur. Paulus, het behaagde zijn zoon in mij te openbaar. Zacchaeus, die heeft het gehoord. Zacchaeus, haast u en kom af. En Bartimaeus, die weet het ook nog heel precies. Zonen Davids, ontferm u mijn. Heel de Bijbel staat vol met mensen die een dergelijke ontmoeting voor het eerst in hun leven hebben gehad. En dat zijn ze niet vergeten. En de Bijbel staat ook vol met mensen die nog weer eens opnieuw zo'n ontmoeting hebben gehad. Jacob bij Bethel. Jacob was toen al lang een bekeerde man en zat altijd bij het offer van zijn vader Isaac. En vader Isaac vertelde natuurlijk van de grote heilsbelofte, van de komst van de Messias. En dan bij Bethel komt God hem weer opnieuw op te zoeken. En later bij Peniel en vele keren meer in het leven van Jacob. In het leven van Simon Petrus, toen God hem opraapte. En hij mocht weten dat de Heer dan ook later in de delen van Caesarea Philippi. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En weer later na de opstanding. Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Het is net als in een huwelijk. Ik haal dat voorbeeld nog maar eens aan. Hoe is het nou in een huwelijk? Ja, als u zegt, ik ben 20 jaar geleden getrouwd en toen heb ik mijn vrouw voor het laatst ontmoet. Dan heb u niet een erg goed huwelijk. En als dat voorbeeld van het huwelijk nou wordt toegepast op het geestelijke leven. De gemeente, dan heeft de kerk des Heeren. Als het er uiteindelijk op aankomt. Elke dag die zaligmaker nodig. En als dat nou een beetje levendig is. Dan kunnen ze eigenlijk ook geen dag missen. En ik weet wel, er zijn natuurlijk vele dagen dat anders is. En dat je met je schuld en met je dodigheid en dorrigheid over de wereld loopt. En dat je de Bijbel kunt lezen. En dan lees je alleen maar woorden en zinnen. En een prekenboek kunt lezen. Lees ook allemaal woorden en zinnen. En dat je het ook niet kunt maken. Dat weet ik ook allemaal wel. Maar toch ligt daar op de bodem van het hart. Heer, wilt u het nog eens weer opnieuw wat zeggen. Doe maar uw stem horen. Dit is de stem van mijn liefste. En alles wat adem is, dat is gans begeerlijk. Ingelijfd. En als gevolg van die inlijving. En zijn weldaden aannemen. Dat woord aannemen, wat we ook al zagen in het Dordtse leren. Dat we ook zien in Johannes 1. Aan de ene kant is dus het geloof een werk van Gods genade. Aan de andere kant, God werkt niet buiten de mens om. Hij werkt in het hart van mensen. Het is dus niet zo dat je kunt, nou ben ik bekeerd en ik weet helemaal niet hoe dat ging en zo. Natuurlijk niet. Aannemen. Of een ander woord voor adem is gebruik maken. Zodat de Heilige Geest het evangelie ontsluit. Als die middelaar zich in je leven bekend maakt. Als dat huwelijk wordt gesloten. En om maar weer het voorbeeld van dat huwelijk te nemen. Hè. Een man, een vrouw, getrouwd in het gemeentehuis. De ambtenaar van de burgerstand, die staat erbij. De handtekeningen zijn gezet. Wat gaan die twee mensen dan doen? Nou, die vallen elkaar om de hals natuurlijk. Ja toch. Want dat is zo'n belangrijk moment in hun leven. Hoe is het nou met de Heer dat hij zich in zijn genade openbaart, bekend maakt. Dan valt een arme ziel de zalig maar om de hals, mag ik het zo eens zeggen. Dan gaat hij gebruik maken van die zaligmaker. In zijn gebeden. In zijn preken. En dan krijgt hij die Jezus nodig, hoor, echt waar. In alles. In alles, elke keer opnieuw. Niet alleen bij het sterven. U denkt misschien, ja, maar je kunt dan wel een poosje leven. En, zo. En dan straks bij sterven hebben de Heer Jezus nodig. Nou, vergeet het maar. Je hebt de Heer Jezus alle dagen nodig. In alle. En ik weet wel, het is onze schuld, onze verlorenheid, onze dodigheid. Dat we zo weinig nodig hebben. Maar hij staat elke dag staat hij gereed. Om zijn kerk te helpen, om aanwezig, om zijn doorboorde handen te laten zien. Ik voor u, en ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En weet u wat nou eigenlijk het ergste is? Dat je er goed over nadenkt. Dan is ongeloof toch wel het ergste eigenlijk. Want dan stelt de Heer zich beschikbaar. Hij daalt af in het hart van zijn kinderen. Hij komt tot ons in het evangelie. En dat hebben we vaak helemaal niet nodig. We kunnen onszelf nog helpen. Of dan moet een mens ons helpen. En we hebben de zaligmaker niet nodig. In zijn liefde. Dat eigenlijk toch dat ongeloof, dat is zo God onteerend. Dat is zo zielsverwoestend. Dat we dag en nacht mag bidden. Heere, neem dat verschrikkelijk ongeloof uit mijn leven weg. Dan worden dan alle mensen weer behouden. Nee. Maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingeleid en al zijn weldaden aan. Die dus gebruik maken van hem. En het zijn dingen die je weet, die je verstaat. Nou gaan we naar onze tweede gedachte. Maar eerst gaan we zingen en dan doen we Psalm 138, het vierde vers. 138 vers 4. Komen we nu toe aan vraag en antwoord 21. En dan staat er in vraag 21: wat is een waar geloof? Dat is ook al even belangrijk om ernaar te kijken. Er staat dus niet wat is een heel sterk geloof, of wat is een verzekerd geloof, wat is een geoefend geloof, of wat is het geloof van iemand die al heel lang bekeerd is, of iets dergelijks. Nee, er staat gewoon heel eenvoudig: wat is nu het echte? En dat in tegenstelling natuurlijk tot allerlei namaak. En dan kan ik natuurlijk een poosje praten over het historisch en over de tijd en over het wondergeloof. Jongelui, als je dat niet weet, vraag het thuis alsjeblieft even aan je ouders, want ik ga dat nou allemaal niet uitleggen. Aanstaande maandag kunnen we het ook op catechisatie wel uitleggen. Maar kijk, dat geloof, dat is een heerlijke gave Gods. En dan maakt de Satan dat natuurlijk na. Dat kun je wel van op aan natuurlijk. Alles wat van God is, dat maakt de Satan na. En er is dus ook veel waan en verkeerd en geen oprecht geloof. En waaruit onze Heidelberger zegt, opdat we ons niet bedriegen, wat is nu dat ware, dat echte geloof? En dan komt er een antwoord en dat is vooral een positief antwoord en dan worden er een paar dingen in gezegd. Een waar geloof is in de eerste plaats, dus niet alleen, maar dat wel in de eerste plaats, een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Nou, dat gaan we nou eerst eens even na. Wat is nou dat geloven en dat geloof, gemeente? Dan gaan we, dat is een stellige, dus een duidelijk omschreven kennis over wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. En dan moet u bij dat woordje kennis altijd onthouden dat het niet gaat om een stukje intellectuele kennis. Dat is ook wel belangrijk, maar dat is natuurlijk niet genoeg. We hebben in onze cultuur kennis vooral van, je kunt een taal spreken, je kunt de tafels, je kunt sommen maken en noem allemaal maar op. Dat is een intellectuele activiteit. Maar kennen heeft in de Bijbel naast dat intellectuele ook een gevoelsmatige activiteit. En dat houdt dus in een relatie, dat houdt in, ja, stempelt dat nou je leven? En dan is geloven dus in de eerste plaats kennis. Dus dat mijn leven eigenlijk stempelt. Dat ook mijn verstand, mijn gevoel, mijn gedachten. Ja, dat ik daar nou mee opsta en mee naar bed ga. Dat eigenlijk mijn hele leven vult. En wat dan? Wel alles wat God in zijn woord heeft geopenbaard. Dus geloven, dat heeft heel veel te maken met de persoonlijke wetenschap wat er nou staat in die Bijbel. En geloven, dat is eigenlijk dat ik geloof voor 100% dat in die Bijbel God zijn heilige mond opent en tegen mij zegt wat voor mij belangrijk is. En dan gaat het in de Bijbel, ik kan het natuurlijk allemaal noemen, over schepping. Het gaat in de Bijbel over zonde, het gaat over genade, het gaat over de rechtvaardiging door het geloof, het gaat over de drie eenheid, het komt straks allemaal nog aan de orde. En wat is nou geloven? Kijk, geloven is, Heere, het staat in uw woord. En het geloof, dat trekt altijd aan op het woord, want de Heilige Geest is de geest van het woord. En dat ik dat, laat ik het dan nog eens anders zeggen, dat er momenten zijn dat ik dat woord niet zonder droge ogen kan lezen, maar dat ik dat woord ga opeten. En dat ik Petrus als ware bijval al zeg, we hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En dat ik nu in alles, in mijn leven en in mijn sterven, mijn grondslag zoek in dat woord, omdat God dat heeft gezegd. In dat woord ontmoeten we God zelf. De gelovigen tenminste. De ongelovigen niet. De ongelovigen die ontmoet woorden en zinnen en letters en weet ik wat allemaal meer. Dit zal wel niet kloppen en dat zal wel niet kloppen. Maar de gelovigen, en als dat geloof nou functioneert, dat is nou eigenlijk geloof, dat hij in dat woord God ontmoet, God zelf. Alles wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, onthuld. En het voornaamste wat God in zijn woord heeft geopenbaard, dat is de middelaar. De Christus des Christ. Want dat is het hart van heel de Bijbel. In deze Bijbel vertelt God aan ons over zijn Zoon. Dat hij die zond in de wereld, dat hij onze natuur heeft aangenomen. Dat hij in deze wereld heeft gewandeld. Dat hij veroordeeld werd tot Pilatus en dat dan nodig was om zondaren te verzoenen met God. Wet en evangelie. De wet die ons veroordeelt, die ons vloekt, die ons verdoemt. En het evangelie wat ons het middel aanwijst tot redding. Dat is het eerste. Waar geloof gaat dus om zielsbevindelijke kennis uit het woord over de inhoud van dat woord. En iemand die zegt, ja, ik ben ook gelovig en zo, en dat is fijn, en oh, daar ben ik zo blij mee. Nou, dat is fijn, en vertel eens wat de Heer dan voor onderwijs heeft gegeven uit het woord. Hoe is dat woord dan voor jou gaan leven? En als iemand, ja, dat weet ik, ik kan dat niet zo goed onthouden, ik dacht zo bij mijn gemeente, zo werkt het dan net niet. Nee. Dat woord, dat gaat dan kracht doen in je leven. Dus dan niet met een beetje vaag dat het er weer overgaat en zo. Nee, dat grijp je als het ware vast. En dan laat het je niet meer los. En lees je het en lees je het nog eens. Een tekst. Iets van het woord, dat doet kracht in je leven. Is dat waar? Dat is waar. Bijvoorbeeld Romeinen 3. Opdat alle mond gestopt wordt en de hele wereld verdoemelijk zij voor God, naar de beefje van. Dat wordt dan als het ware ingekrast in de wand van je hart. en doet pijn. En aan de andere kant, gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. We hebben natuurlijk met de zondagsschool wel eens geleerd, bij de lagere school, met het kerstfeest opgezegd en zo. Kunnen we al met ons verstand, maar dan doet dat woord kracht in ons hart. En dat gaat nooit, denk ik, zonder emotie. En weet ik wel, de een is wat meer emotioneel dan de ander. Dat haalt wat sneller dan de ander. Dat gaat nooit zonder wezenlijke betrokkenheid, bevinding, ervaring. Dan mag ik dat nou vragen. Zijn er in ons midden mensen die dat van weten? Die toch de plekjes op kunnen wijzen in deze Bijbel. Als je het niet vergis, ze daar mogen weten. God naar hen heeft omgezien. Want dat is het eerste en een zeer fundamenteel inzicht als het gaat om het ware geloof. De Heilige Geest, zegt Calvijn, die doet ons de waarheid van dat woord ervaren, bevinden. Wat is eigenlijk bevinding? Nou, dat Gods woord waar is. Voor mij persoonlijk. Dat is het eerste. Tweede plaats. En dat staat hier nu in onze Heidelberg, omdat de Heidelbergers te maken hadden met mensen die zeiden, ja, wij gaan naar de hemel omdat de pastoor dat zegt. Nou, zei Calvijn, dat gaat helemaal niet naar de hemel omdat de pastoor dat zegt, want die pastoor is ook maar een mens en die kan je makkelijk bedriegen. En misschien denkt u dat u naar de hemel gaat omdat andere mensen dat van u zeggen. Gemeente, niet doen. Echt niet. U moet het weten uit de Bijbel. Van God zelf moet u dat weten. Echt funderen in dat woord. De tweede plaats, dat we alles voor waarachtig houden. We noemen dat wel toestemming, dus het is eerst dat kennis en dan gaat het over bevindelijke kennis die uit het woord komt en die de Heilige Geest wordt geschonken. In de tweede plaats geloven en geloof, waar geloof, het hangt samen met toestemmen. En wat is dat toestemmen? Alles voor waarachtig houden wat God in dat woord heeft geopenbaard. Je kunt natuurlijk weten, het kan ook wat doen in uw leven, maar het nou voor waarachtig, het voor waar houden. Dat dit de waarheid is. Dat als God in de Bijbel zegt, hun keel is een geopend graf. Slangenvernijn is onder hun lippen. De weg des vredes hebben ze niet gekend. De vernieling, ellendigheid is in hun wegen. Dat we dan niet zeggen, nou, staat in de Bijbel. Nou, dat staat er, Paulus gezegd, in Romeinen 3. Maar nee, ik kan me nou niet herinneren dat dat ook voor mij zo is. Want ik dacht zo bij mezelf, dat ik toch ieder het zijne geef en dat ik een fatsoenlijk mens ben. En ja, dat zal wel iets voor iets heel extreems zijn, voor allerlei extreme situaties. Ook mensen denken zo, zeggen ze natuurlijk niet, maar zo denken ze. Mijn keel een geopend graf. Met dorre beenderen en zo erin natuurlijk. Voor waarachtig geloven betekent dat ik dat aanvaard. En dat ik daar ook naar handel. We kunnen natuurlijk dingen uit de Bijbel weten. Een keel, een geopend graf, dat ik dus allemaal produceer met mijn stem. Maar er vervolgens helemaal niet naar handelen. Nou, dan hebben we dus geen toestemming. Toestemming betekent dat we ernaar handelen. Dat een diepe indruk brengt in ons leven. En dat dat over mezelf gaat, dat we erg voorzichtig worden. Want u en ik, gemeente, ja, u gelooft het niet, maar het is echt waar. We zijn tot alles in staat. U zegt, ja, maar ik ben nog nooit dronken geweest. Nou, u bent er wel toe in staat, hoor. God u loslaat, dan gebeurt het. Ja, maar ik heb nog nooit overspel. Denkt u dat u er niet toe in staat bent? Ja, maar ik heb nog nooit gevloekt. Kent u dat niet, dat dat in uw hoofd als het ware omgaat? Gemeente, we zijn alles in staat. Dat zeg ik nou ook weer niet om de zware degelijke dominee uit te halen, maar omdat dat door de Heilige Geest geleerd wordt. Dat doen we heel bescheiden. En ook heel verwonderd dat God u nog overeind houdt, snapt u? En in de tweede plaats alles voor waarachtig houdt, dan krijgen we weer het evangelie. Ja, alles voor waarachtig houden. En dan moet ik toch denken aan de kruisdood van de Heer Jezus. Voor waarachtig houden. Iemand die aan een kruis hangt, die zich daar als een worm, een man aan een kruis laat hangen. Weet u wat ze in Korinthe tegen Paulus zijn? De wijze wereldse mensen, houdt toch op Paulus met dat gedoe over dat kruis, daar willen we niks van weten, want dat is toch bespottelijk dat dat de heilsboodschap zou zijn. Het was de Grieken een dwaasheid. En de Joden, de Joodse mensen die uit het Oude Testament leven, allemaal offer deden en veel wisten van Deuteronomium, Leviticus, hebben zich daar, die zijn erover gestruikeld. Een kruisdood. Ja. Dan zo ligt het over heel de wereld. Er is van nature geen mens die heil ziet in de kruisdood van de Heer Jezus. Dat is er geen mens, niemand op aarde. En we gaan echt niet met ons gezin eens kijken bij een executie. Om daar nou eens iets moois te zien. Iets heilrijks. Iets geweldigs. Iets groots. En weet u wat nou het evangelie is? En wat nou voor waarachtig houden is? Dan had u in gedachten naar Golgotha. En dan zie je die spottende fariseeën, de schriftgeleerden. En die van verre staande vrouwen. Nou leert de Heilige Geest dat mijn enige verwachting en mijn enige heil ligt in die zaligmaker die daar aan het kruis leven heeft gegeven tot de rantsoen voor velen. Waar ik van nature een ergernis tegen heb. Wat ik zelfs als de Heilige Geest me overtuigt volstrekt links laat liggen. Want er zit een vijandschap in het hart tegen dat evangelie, gemeente, die is onvoorstelbaar groot. Dat brengt de Heer nu zijn kinderen. Bij de man die veracht is. En de onwaardigste onder de mensen. Want waarom nu die vijandschap? En nou zeg ik dat, hè. En dat moeten we heel goed in de gaten hebben. Wat nu precies die vijandschap tegen het evangelie is. En die vijandschap betekent dit, dat God zegt, kijk vriend, nou kun je uit die zoen- en kruisverdiensten van mijn zoon gered worden. Maar als je gered wordt, dan sta je ook daar op die plek. Van de onwaardigste, van de verachtste. Want nog ging mijn zoon zo diep, om daar in die diepte zulke zondaars op te rapen. En gemeente, jongen, dat is niet extreem, dat is niet, we moeten verlost worden van de waan dat wij nog wat voorstellen, dat wij nog iets hebben en kunnen voor God. We zijn totaal verwerpelijk. En weet u, om dat nou te erkennen, genade betekent geloof, betekent Heere, ik heb het ook verknoeid. Ik ben het ook niet eens waard dat u naar me omziet. Geloof betekent dat je op de plek komt van de onwaard. En daar staat nou die koning. Die met hoeren en tollenaren te doen wilde hebben. En waarvan verachtelijk werd gesproken. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Hij heet nou zondaren welkom. Want die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. En dan openbaart hij zich in zijn heerlijkheid. En zijn schoonheid. En dat verstaat de wereld niet. En dat verstaat de godsdienst niet. Maar dat leert de Heer nu aan zijn kinderen. En die het weet. En die het heeft ondervonden. Die weet het. Indien iemand in Christus is. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Zegt Paulus. Dat is het geheim van de toestemming. En in de derde plaats dat vertrouwen. Waar onze Heidelberg van spreken, en daar gaan we dan ook mee eindigen. Dan hebben we dus behandeld de noodzaak van het geloof en de eigenschappen of de aard van het geloof. En de volgende keer nog wel iets over de inhoud. En dan staat er, als het gaat over dat vertrouwen, maar een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. En dan moet ik nog even in herinnering roepen dat het hier gaat om een waar geloof. Dus niet om een verzekerd of niet om een heel sterk geloof. Nee, om het ware geloof. Nou is het in het leven van de gelovigen zo dat dat geloof niet altijd en vaak niet functioneert. En dan word je bang. En als dan eeuwigheid of een sterren wordt, dan gaat het. Dan kan het niet. Maar hier in dit antwoord gaat het niet over een niet functionerend geloof en over een heel gebrekkig. En nee, het gaat hier over het ware, het echte. Het echte geloof wat dus gaat over dat ingelijfd zijn in Christus en hem aannemen. Het ware geloof wat dus samen met kennis en toestemmen. Het ware geloof dat heeft ook vertrouwen. En als dat ware geloof dus die zaligmaker aangrijpt, aanneemt, dan is waar wat hier staat. Dan is er vergeving der zonde, dan is er eeuwig gerechtigheid en zaligheid, wat God gezongen alleen en louter en alleen om de verdiensten van Christus en nergens anders. Weet u hoe een mens moet leven, hoe een mens voor eeuwig kan sterven, hoe hij alleen maar God kan ontmoeten. En dan kunnen we er van alles van denken. Ja, de ene als die dominee is. En de andere als die gerechtvaardigd is. En de vierde gaat de conscientie. En weer de andere als die allerlei bepaalde dingen heeft meegemaakt. En ik vind dat niet onbelangrijk. Let op. Maar met als je ervoor ligt. Hè. Als je voor de eeuwigheid ligt. Je gaat die grote heilige God ontmoeten. Dus alles voor mij en voor u. Een enkele waarde. Dan gaat het. Om dat gelovig vertrouwen. Om dat persoonlijk deel hebben. Aan die middelaar Gods en der mensen. Dat alleen haalt je erdoor. En dat alleen stelt een zondaar recht voor God. Nu ken ik die waarheid zo diep en gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Het ware geloof is ook vertrouwen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken uit loutere genade. Om de verdiensten van Christus. Wat is geloven? Dat stelt Christus op hoge prijs. Dat heeft Christus nodig in het leven, Christus nodig in het sterven, Christus nodig in het preken. Dan ligt in hem de volkomen zaligheid. En gemeente, jong en oud, het ware geloof trekt daarop aan. Denk daarover na. En kan daarin alleen maar rusten. De Heer Jezus zegt het zelf. Komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En elke rustgrond buiten Christus is geen rustgrond. Daar kunnen we niet in verkeer, daar kunnen we God echt niet mee ontmoeten. Wat we er ook verder van maken, gemeente, echt. Voor u en voor mij komt het maar op aan. Of we met een ware geloof die middelaar hebben aangenomen. Misschien zegt u, als ik nou zo vanmiddag heb geluisterd, dan moet ik eerlijk de conclusie trekken, dat heb ik niet in mijn leven. Dat is heel erg. Dan moet ik u ernstig waarschuwen. En dan wil ik het binden op uw hart. Neem dat alsjeblieft mee. Smeek of de Heer in uw leven wil komen. Heb er alsjeblieft geen rust met wat u ook allemaal hebt. Het gaat op een eeuwigheid aan. Misschien van de week wel. Misschien zegt u, het ligt allemaal zo bedekt in mijn leven. Het is ook, ik weet het ook allemaal niet zo goed. En nou dacht ik zo bij mezelf. Ik lees toch wel eens in de Bijbel en ik bid ook wel wat. En heb de dominee weer verteld over de kennis van die persoon, van de middelaar. En dat is toch een hele grote zaak en dat mis ik nou allemaal. Maar gelukkig, ik heb toch wel ernstig en dat is, mag je toch ook allemaal niet weggooien en zo. Nou, dat wil ik ook helemaal niet. Maar weet u wat u moet doen? Leg er de eeuwigheid maar naast. Leg er de dood maar naast. Moet u veel doen hoor. Gewoon de dood ernaast leggen. De ontmoeting met de heilige en de rechtvaardige God. En denkt u dan dat hier een dominee op de kansel staat die kan zeggen, heren, nou was ik toch dominee, dan zult u daar toch wel de hemelpoort voor open doen. Nou, die hemelpoort gaat echt niet open voor dominees hoor. En misschien zegt u, ja, maar ik heb toch heel netjes en serieus geleerd. Dat prijs ik u nu, zeer te prijzen dat u bijvoorbeeld in uw levenswandel een sieraad bent voor uw omgeving. Zeer te prijzen. Maar dan komt u de hemelpoort niet meer binnen. Wel nee, gemeente. Je komt de hemelpoort daar echt niet meer binnen. Ja, zegt u, maar ik heb toch altijd geprobeerd te zuiveren en de goede waard. Ik hoop dat u daar hard en goed aan vasthoudt. Maar zult u niet vergeten, dan kom je de hemelpoort nog niet meer binnen. Hoe dan? Ja, hoe dan? Dan moet u naar Golgotha. Dan moet u die gekruisigde lief hebben. Dan moet u onder te boven met uzelf. Dan moet alles van u er gewoon af. En dat is nu zo moeilijk. Zo onmogelijk. Want dan gaat alles van mij er ook werkelijk aan. Dan blijft er totaal niets over. En dan loop ik over de wereld als een dwaas. Juist. Onderwijzen hen die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Een zaligmaker. Voor mensen die niet eens waard zijn om opgeraapt worden. Die wil hij nou leiden. Die wil hij nou op de plek brengen. Dat ze hem lief hebben. Zonder enige beperking. En misschien zegt u, dat mag ik nou bij ondervinding iets van weten. Ietsje misschien. Iets van dat ware geloof. Dat is groot. Daar mag u God voor danken. Dat mag u aan uw medemensen vertellen. Gewoon vanuit een verbroken hart en vanuit een verbrijzeld gemoed. Dan hoop ik dat u uw levenswandel ook zult sieren daarmee. En dat uw medemensen zullen zeggen, kijk, dat is nou een man, dat is nou een jongen, dat is een meid waar je jaloers op kunt worden. Maar ik hoop bovenal dat u niet bij die ene keer blijft stilstaan. Maar dat u de gedurende worsteling kent, Heer, en dan kom ik vanmorgen weer bij u. Vanmorgen in uw woord gelezen. Vanmorgen gebeden. Vandaag gepreekt. Wil u nou ook een woordje zeggen. Dat u die heiland. Niet alleen bij het begin nodig hebt. En niet alleen bij het sterven. Want het is zo tot onheer van die zaligmaker. Dat we hem voortdurend buiten laten staan. Maar dat we hem nu elke dag bij wijze van spreken nodig hebben. Dat we iedere keer weer opnieuw met onze lege hand, onze schuldige zielen tot hem uitgaan. En laat ons dan uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaadheid dragende. En dat we nu dat verborgen leven kennen. Van die gekomen zalig maken. Om met hem te leven. En dan zegt Paulus in de Filippenzenbrief. Leven is Christus. En dan wordt sterven gewin. We gaan ten hemel in. Een erven koninkrijk. Daar zullen we de koning zien in zijn schoonheid. Om altijd zijn lof te mogen bezingen. Want eeuwig bloeit de glorie kroon. Het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 140, het 13e vers. 140, vers 13. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen. Zegen.